Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Only Victims. A Study of Show Business Blacklisting is een non-fictieboek van Robert Vaughn, gebaseerd op zijn proefschrift en voor het eerst gepubliceerd in 1972. Het boek onderzoekt de zwarte lijst in de Amerikaanse amusementswereld op, met speciale aandacht voor de hoorzittingen van het House Committee on Un-American Activities, vaak afgekort als HUAC. Vaughn beschrijft hoe acteurs, schrijvers en theatermensen onder druk werden gezet om namen te noemen, te getuigen of juist stil te blijven. De kern van het boek is dat de strijd tegen vermeend communistische invloed niet alleen politieke gevolgen had, maar ook directe gevolgen voor vrijheid van meningsuiting en voor alles wat in film, televisie en theater nooit meer werd geschreven of gezegd. Daarmee is het boek tegelijk een historische studie, een juridisch en politiek document en een analyse van culturele censuur in de 20e eeuw. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, HUAC als politiek instrument van intimidatie. Vaughn laat zien dat de hoorzittingen van HUAC tussen 1938 en 1958 niet alleen bedoeld waren om informatie te verzamelen, maar ook om druk uit te oefenen en reputaties te beschadigen. Volgens zijn analyse lag de nadruk minder op wetgeving en meer op straf en publieke vernedering. Dat maakt het boek meer dan een overzicht van een historische periode. Het wordt een studie van macht in de publieke sfeer. De commissie gebruikte de schijn van onderzoek om angst te creëren in filmstudio's, televisiestations en het theater. Juist daardoor werd de zwarte lijst een cultureel wapen. Vaughn maakt duidelijk dat zulke processen in een democratie extra gevaarlijk zijn, omdat ze formeel legaal kunnen lijken, terwijl ze in de praktijk burgers en kunstenaars tot zelfcensuur dwingen. In die zin gaat het boek niet alleen over Hollywood, maar ook over de manier waarop politieke druk kan doorsijpelen in culturele instellingen. Ten tweede, de zwarte lijst als systeem van stilte en zelfcensuur. Een belangrijk inzicht in het boek is dat de schade van blacklisting verder ging dan ontslag of publieke beschuldiging. Vaughn benadrukt dat veel van de ernstigste gevolgen niet direct meetbaar zijn, omdat mensen gingen zwijgen, projecten niet meer begonnen en ideeën onuitgesproken bleven. Die stilte werkte door in scenario's, toneelteksten en tv-productie. Sommige getuigen werkten mee en gaven namen door. Anderen beriepen zich op de eerste amendement en werden vervolgd en weer anderen kozen voor het vijfde amendement en verloren vervolgens werk. Daarmee toont het boek hoe een informele maar krachtige sociale sanctie de hele sector kon beïnvloeden. Voor Nederlandse en Vlaamse lezers is dat herkenbaar als een waarschuwing voor wat er gebeurt wanneer culturele productie afhankelijk wordt van politieke goedkeuring of publieke angst. Het boek maakt zo zichtbaar dat censuur niet alleen bestaat uit verboden, maar ook uit het onzichtbaar maken van stemmen nog voor ze gehoord worden. Ten derde, Robert Vaughn's onderzoeksmethode en de kracht van getuigenissen. Het boek onderscheidt zich door de manier waarop Vaughn zijn materiaal heeft verzameld. Hij combineerde transcripties van de hoorzittingen met interviews en correspondentie met betrokkenen uit Hollywood. Daardoor rust zijn analyse niet alleen op officiële documenten, maar ook op persoonlijke ervaringen van mensen die de druk van blacklisting aan de lijve voelden. Die combinatie geeft het boek extra gewicht, omdat de formele geschiedenis wordt aangevuld met de gevolgen in echte carrières en levens. Vaughn probeert niet alleen te beschrijven wat HUAC deed, maar ook te begrijpen wat het op langere termijn betekende voor schrijvers, acteurs en theatermakers. Dat maakt zijn studie bijzonder nuttig voor iedereen die onderzoek doet naar censuur, mediageschiedenis of de Amerikaanse cultuurpolitiek. De methode laat bovendien zien hoe belangrijk primaire bronnen zijn bij controversiële onderwerpen, door de officiële taal van de commissie naast de verhalen van betrokkenen te leggen. Ontstaat een veel scherper beeld van de kloof tussen publieke rechtvaardiging en persoonlijke schade. Ten vierde, wie het zwaarst werden getroffen en waarom dat ertoe doet. Vaughn concludeert dat de gevolgen van blacklisting niet voor alle onderdelen van de entertainmentwereld gelijk waren. Film en televisie werden het hardst geraakt, terwijl theater minder zwaar werd getroffen en sommige schrijvers onder pseudoniem konden blijven werken. Die ongelijkheid is belangrijk, omdat ze laat zien hoe blacklisting afhankelijk was van zichtbaarheid, marktstructuren en de mate waarin een beroep vervangbaar was. Acteurs waren kwetsbaar omdat hun gezicht publiek herkenbaar was, terwijl schrijvers soms nog enige ruimte hadden om verborgen door te werken. Ook beschrijft het boek dat veel betrokkenen langdurig last hielden van de gevolgen, soms jarenlang. Daarmee wordt blacklisting niet alleen een politiek incident, maar een structurele breuk in carrières en arbeidskansen. Voor de lezer maakt het duidelijk hoe culturele uitsluiting werkt, namelijk niet als één moment van ontslag, maar als een systeem dat toegang tot werk, reputatie en professionele continuïteit verstoort. Dat perspectief is essentieel om de historische impact goed te begrijpen. Tot slot, de blijvende betekenis van het eerste amendement in culturele vrijheid. Een centrale rode draad in het boek is de verdediging van het eerste amendement en de waarschuwing voor wat er gebeurt wanneer vrije meningsuiting onder druk komt te staan. Fon verbindt de blacklist-periode rechtstreeks met de bredere spanning tussen nationale veiligheid en burgerrechten in de vroege Koude Oorlog. Hij laat zien hoe anticommunistische angst werd gebruikt om vrijheden terug te dringen, terwijl de culturele wereld juist afhankelijk is van open debat en artistieke risico's. Daardoor heeft het boek een blijvende relevantie, ook buiten de specifieke Amerikaanse context. Lezers die geïnteresseerd zijn in mediageschiedenis, grondrechten of de relatie tussen politiek en cultuur krijgen hier een concreet historisch voorbeeld van hoe snel een open samenleving haar tolerantie kan verliezen. Het boek is ook waardevol omdat het niet moraliserend blijft, maar laat zien hoe institutionele druk, publieke angst en persoonlijke carrière-risico's samen een systeem van beperking vormen. Juist dat maakt de analyse nog steeds actueel en overtuigend. Concluderend. Only Victims is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in Amerikaanse geschiedenis, mediastudies, politieke onderdrukking en de relatie tussen kunst en macht. Ook wie zich bezighoudt met grondrechten, persvrijheid of culturele censuur, vindt hier veel waardevol materiaal. Het boek biedt niet alleen een overzicht van de Hollywood Blacklist, maar ook een serieuze analyse van hoe een democratie in een sfeer van angst, kunst en expressie kan beperken. Dat maakt het intellectueel bruikbaar voor studenten, onderzoekers en lezers die historische processen willen begrijpen, in plaats van alleen een bekend schandaal te herhalen. Wat dit boek onderscheidt van veel andere werken over de Blacklist, is de combinatie van academische onderbouwing en direct betrokkenheid van de auteur bij de entertainmentwereld. Van brengt archiefonderzoek, interviews en een scherp oog voor het culturele effect samen. Daardoor is het geen losse verzameling anekdotes, maar een doordachte studie van institutionele censuur. Ondanks de droge academische stijl blijft het een belangrijk standaardwerk voor wie wil begrijpen hoe angst, politiek en beroepspraktijk elkaar in de Amerikaanse cultuurgeschiedenis hebben beïnvloed. Als je ons wilt steunen, Robert Foon, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!